Dan wil ik met u graag lezen uit 2 Timotheus, het deel uit de schrift dat Gijs zo meteen met ons zal behandelen. 2 Timotheus 4, de versen 16 tot en met 18. En daar staat: bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten. Het wordt hun niet toegerekend. Doch de Heer heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boze opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Ja, dat was mooi. Fijne liederen gezongen. Zelfs een paradijs op aarde. We gaan het straks nog even hebben over een hemels koninkrijk. Dus er zit enige ruimte tussen, zal ik zeggen. Maar het thema van vandaag is: de Heer staat naast je. Hij stond naast Paulus. We hebben net die tekst gelezen. En ik denk dat het goed is om, voordat we daar verder over nadenken, met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat we zo bij elkaar mogen zijn. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, het is geweldig om met elkaar te zingen, met elkaar uw aangezicht te zoeken, met elkaar te lezen uit uw woord en dat in ons hart en in onze gedachten te overleggen en zoeken naar de betekenis van al die woorden. Vader, een woord van u is nooit leeg. Het doet iets in ons en het doet iets met ons en met de wereld. U heeft een geweldig plan en ondanks het feit dat veel mensen daar niet zoveel weet van hebben, is het toch zo dat u het uitwerkt in Christus Jezus onze Heer, uw Zoon. Dank u wel dat we wat mogen lezen over allerlei ontwikkelingen. Ook ontwikkelingen bij de apostel Paulus, die een dienstknecht, maar ook een ambassadeur van u was, die zoveel geweldige dingen geschreven heeft en die toch moest ervaren dat al zijn zegeningen nou niet helemaal dat paradijs op aarde waren, maar dat hij een geweldige roeping heeft ontvangen en de leiding van uw geest om ons dingen te vertellen die ons gewone verstand vaak te boven gaan. We bidden u daarom om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, dat we met elkaar samenkomen hier in, tot eer van uw naam en tot opbouw van ons en van elkaar. Dat dank u voor in Jezus naam. Amen. Ja, de Heer staat naast je, dat klonk. En de tekst, ja, ik heb een ietsje andere tekst, die is wat we noemen concordant vertaald. En daar komen drie zaken in voor. Ik heb ze even onderstreept. Nee, we staan bij mijn eerste verdediging stond niemand mij bij, maar allen verlieten mij. Laat dat u niet aangerekend worden, maar de Heer stond naast mij. Nou, daar staat een streepje onder. Daar wil ik eens over praten. Gisteravond hebben Juri en ik tot laat in de avond samen op een bankje zitten praten daar. En Juri is coach. Nou, dat woord zal straks ook vallen. De Heer is nabij. Je zou zeggen, ook hij doet aan coachingwerk. En gaf mij kracht op dat door mij, de Heroudboodschap, de boodschap van het evangelie, dat Paulus mocht doorgeven, omdat door mij de Heroudboodschap ten volle vervuld wordt en alle naties die horen. En ik ben geborgen uit de muil van de leeuw. Nou was het geen echte leeuw, maar daar komen we straks wel op. Maar ook dat woordje geborgen, dat heeft iets in zich wat ik met u wil overdenken straks. De Heer zal mij bergen, daar komt het weer, van ieder boos werk en redden. Bergen en redden. Het hoort bij elkaar, maar het is niet hetzelfde. Dus daar denken we straks even over na. En redden tot in zijn hemels koninkrijk. Nou, ook dat hemels koninkrijk, dat heb ik u al genoemd. Daar willen we even bij stilstaan. Hem zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Dus het gaat over bijstaan, het gaat over bergen en redden. Het gaat om het hemels koninkrijk, wat dat ook maar zou kunnen betekenen. Dat zijn de drie accenten. Nou, dat heb ik nog even vlug samengevat, hè, in drie nadenkertjes. Iemand bijstaan. Bij mijn eerste verdediging stond niemand bij mij, zei Paulus. En hij stond er wel voor iemand hoor, want hij beschrijft dat als voor de muil van de leeuw. Maar dat was de keizer in Rome. Daar stond Paulus. En dat was een heel bijzonder moment. We lezen het en misschien denk je erover na. Maar de keizer in Rome, dat was de allerhoogste aardse machthebber in die tijd. Een hogere was er niet. Heel het gebied rondom de Middellandse Zee en ook Israël en nog wat erbuiten, dat was allemaal gebied van de Romeinse keizer. Hij was daar machthebber over. En daar stond Paulus. En wie is dan Paulus wel? De apostel. Hè? Degene die door God gezonden was. Je kan zeggen de ambassadeur van een ander koninkrijk. Tegenover die machthebber. Hè? Die kon brullen als een leeuw. Hè? Die ook, ik weet niet zeker of het Nero was in die tijd. Of Claudius. Alle twee niet zulke lieve mensen. En daar stond dan de ambassadeur van God, die een universeel koninkrijk heeft. Nou, dat spanningsveld, dat staat daar. En Paulus was door iedereen verlaten. En de keizer was omringd door al zijn legermachten. Iemand bijstaan, hè? En dan bergen en redden. De Heer zal mij bergen van ieder boos werk en redden tot in zijn hemels koninkrijk. Nu was het zo dat, als Paulus zegt, niemand stond mij bij of niemand stond naast mij. Dat was hem al eens een keer eerder overkomen. Hè? Hij schreef, iedereen, allen in Azië hebben mij verlaten. Terwijl die daar zoveel werk verzet had. Hij had, dat noemt de Bijbel dan, of we noemen dat dan zendingsreizen. Hij is een aantal keren door Azië heen getrokken. Uiteindelijk kwam hij naar Griekenland, maar in Derbe en in Lystra. Nou, het was niet makkelijk. Hij was gestenigd. Men dacht dat hij dood was. Dat was bij Derbe. Als ik het goed heb, kan ook in Lystra geweest zijn. Eerst aanbaden ze hem bijna als een god. En toen de stemming keerde, toen werd hij door strenge orthodoxe joden, werd hij eigenlijk gestenigd. Nou, uiteindelijk was hij ook daar helemaal verlaten. Nou, wat is dat nou iemand bijstaan? Als je in nood zit, dan heb je wel eens behoefte aan steun. Nou, iemand bijstaan, iemand helpen. Tour de France, dit is geloof ik niet van de Tour de France, maar ik heb daar dit jaar met ietsje meer belangstelling aan gekeken, omdat het wat spannend was en er waren Nederlanders bij betrokken. Dan word je zo veel nationalistisch, als ik weet niet wat zou ik maar zeggen. Hè? Nou ja, goed, derde plaats is ook niet gek. Maar wat gebeurt er als er een flinke wind waait? Dan gaat er iemand een kop en die vangt de wind op. En uit die richting van die wind, daarachter, rijden die andere fietsers. En ze wisselen elkaar af natuurlijk, want ja, om in je eentje een paar honderd kilometer tegen die harde wind in te fietsen. Maar dan zie je dat het opvangen van die wind en dat hele team, dat zit er achteraan om zo min mogelijk wind te vangen. Zo word je geholpen door degene die vooraan rijdt. Die houdt je, wat we noemen, ook uit de wind. Nou is het niet helemaal zo dat als ik erin zou rijden, dat het ook zou lukken. Ik denk dat ik binnen de kortste keer in mijn eentje achteraan in de wind reed. Dus je moet wel een beetje getraind zijn, wil je in zo'n groepje mee kunnen doen. Maar toch, je hebt elkaars steun dan. Je hebt elkaar nodig om verder te komen. Nou ja, dat heb je natuurlijk ook met schaatsen. Daar heb je ook coach, die geeft aanwijzingen. Nou, ligt 5 minuten achter, zo te zien. Nou ja, in ieder geval, die geeft je aanwijzingen. En die stimuleert je om, om het goed te doen. Hè? Om te doen wat je getraind hebt. Coachen, dat is stimuleren en aanwijzingen geven. Nou, we kennen dat voorbeeld wel. Hij, ja, Artje of zo, ik weet het niet meer. Dat is al heel lang geleden, geloof ik. Hè? Maar toen gold toch hetzelfde. Dus dit systeem is al heel lang bekend. Ja, je moet dan een goede coach hebben. Dat is wel waar. Soms gaat het dan een keer verkeerd. Nou ja. Toen zei de coach, je moet die kant op, maar ik moest die kant op. Nou, wegkampioenschap. Jammer, pech gehad. Volgend jaar opnieuw proberen, maar wel met een andere coach. Dus het gaat erom, wie is jouw coach in het leven? En er zijn heel veel coaches. En ja, eigenlijk is er maar één die het echt weet. Wie is jouw coach? Nou, wanneer het dus moeilijk is, dan kan je een helper heel goed gebruiken. Die heb je dan nodig. En of dat nou fysiek is, hè, met wielrennen en met fietsen, of psychisch, hè, dat te maken heeft met je ziel en je innerlijk en je emoties. Als je iemand hebt die jou daarin kan ondersteunen, die jou kan troosten, hè, dat is zo belangrijk, hè. Die jouw gedachten begrijpt, die jouw gevoelens kent, die zelf ook in die situaties geweest is van eenzaamheid en van verdriet, van moeilijkheden. Ja, en die dan ook de weg weet daaruit. Hè? Bijstand is nodig wanneer het moeilijk is. Paulus stond voor de mouw van de leeuwen en niemand stond hem nabij. Niemand stond mij nabij. Nou, dat is al een eerder gebeurd bij de Heer Jezus. Bij het huis van de hoge priester. Ik heb er een haan onder gefotografeerd. Weet iemand wat dat betekent? Die haan? Ja, van Petrus, hè? De haan zal zeker niet kraaien voordat jij mij 3 keer verloochend hebt. Daar staat die haan voor. Petrus, die nog zei voordat de Heer Jezus gevangen genomen werd en naar dat huis van de hoge priester werd afgevoerd, ik zal u geen ziens verlaten. En die had nog een zwaard gepakt en het oor afgehakt van een of andere knecht van de hoge priester. En de Heer Jezus had het oor van de grond opgeraapt en weer aan het hoofd gezet. Kon hij ook weer beter horen. En toen het erop aankwam, in die tuin waar de Heer Jezus werd beschuldigd, waar de Heer Jezus werd gespuugd, geloof ik, en geslagen. Toen kwam er zo'n serveerstertje langs. Hè. Petrus was de Heer Jezus helemaal gevolgd tot in die tuin. Nou, dat was al wat, want de rest had al het hazenpad gekozen. Die hadden een geest van schroom, van angst in zich gekregen. Nou, Petrus zat daar dan te bibberen. En toen zei dat meisje van, hoor jij ook niet mee die Jezus? Nou, tot 3 keer toe ontkende je Peter. Nee joh, hoe kom je daarbij? Nee joh, je houdt me vast voor een ander. Ik lijk je genaamd. Ja, maar je accent is een beetje. Ja, maar er zijn zoveel mensen daar in Galilea. Ik hoor er echt niet bij. En terstond kraaide een haan. Nadat hij dat 3 keer ontkend had, hè. Nou, misschien een beeld van zelfs als mensen je willen coachen, zelfs als mensen je willen helpen. Als het erop aankomt, is het zoals bij de Heer Jezus gebeurd is, zoals het bij Paulus gebeurd is, sta je er uiteindelijk alleen voor. Als het op een gegeven moment echt moeite kost, als het echt misschien wel de inzet van je leven is, dan zijn de meeste coaches, die hebben een andere klant gevonden. Maar de Heer stond naast mij. En gaf mij kracht. Kijk, Dat is wat anders. Paulus die had 2 jaar gevangen gezeten in Rome. Hij was daar terechtgekomen nadat hij in Jeruzalem geweest was. En om daar de gelovigen daar te bezoeken. En op een gegeven moment gaat hij een toespraak houden tegen de Joodse gelovigen. En dan aan het eind van die toespraak zegt Paulus... En zo is dan ook het geloof naar de niet-Joden, naar de natie, naar de heidenen gegaan. Nou, daar waren ze niet zo happy mee hoor, die Joodse toehoorders. Dat was helemaal niks, want het was van hun. En er kwam een opstand en eigenlijk al was dat daarvoor al gebeurd, die samenloop. Want ze dachten, het was helemaal niet waar, ze dachten dat Paulus... een Jood, een niet-Jood, een heiden bij de tempel had gebracht. Dat mocht helemaal niet. En er stonden bordjes. Er stond niet op van harte welkom. Bij de meeste dingen, toeristische attracties, staat van harte welkom enzovoort. Maar daar stond een bordje, wie langs deze muur gaat, is schuldig aan zijn eigen dood. Dus... Die Joden die waren niet zo van kom binnen enzovoort. En ze hadden gedacht dat Paulus dus iemand daar gebracht had. Waardoor Paulus een enorme overtreding had begaan door zo iemand daar te brengen. Nou, het was niet zo. Want ze hadden Paulus een paar dagen ervoor waarschijnlijk op een terrasje zien zitten iemand die uit Efeze kwam, een niet-Jood. En omdat ze dat gezien hadden en hem weer met 4 Joodse mensen in de tempel zagen, voor wie hij juist geld betaald had, zodat ze bepaalde geloftes konden doen, fluisterde iemand uit, die Paulus, dat zullen wel heidenen zijn. En zo ontstond die oploop. En toen ging Paulus, die kreeg dan even de aandacht, hij kon Hebreeuws spreken en Latijn, hè. Die kreeg even de aandacht, maar toen die dan zei van hoe alles gelopen was, dan zei die, en zo is dan het evangelie, het goede bericht, het geloof, naar de heidenen gegaan. Nou, toen werd het foute boel. Het werd daar bijna oorlog en er kwam op een gegeven moment een garnizoen van de Romeinen om hem te ontzetten, anders had hij daar vermoord geworden in Jeruzalem. Ik denk dat zeker is. Goed, Paulus werd achtervolgd door de Joodse leiding, de Hoge Raad, de Sanhedrin. En uiteindelijk zei hij, ik beroep me op de keizer in Rome. Want Paulus was, naast dat hij Jood was, was hij ook vanwege zijn geboorte een Romein. Dus hij had het recht om zich op die Romeinse keizer te beroepen. En zo ging Paulus onderweg naar Rome. Dat was ook nogal een tochtje met wat... het was geen pleziertochtje ook. Schipbreuk geleden uiteindelijk. Eerst 14 dagen in zonder enig zicht, in storm en hoge golven. Waren ze bij Malta, waren ze op de klippen geslagen. En ook nog bijna... Door die soldaten om het leven gebracht. Want ja, stel je voor dat er één zou ontsnappen, dan kregen zij vanuit Rome kregen ze wel straf. Maar Paulus had hen overtuigd dat iedereen veilig aan land zou komen. Nou, dat gebeurde ook. En daar vandaan, van Malta vandaan, is Paulus dan uiteindelijk in Rome terechtgekomen om die keizer te ontmoeten. Nou, is een audiëntie bij de keizer, dat is nog moeilijker dan bij de paus. Want hij heeft daar 2 jaar gezeten in een kamer die hij zelf kon huren vanwege giften van fijne broeders. Maar in die 2 jaar heeft Paulus het evangelie geschreven, een aantal brieven geschreven die we nu nog steeds kennen. En hij schreef daarin, want dat gebeurde, Paulus die kon zijn mond niet halen. Wat dat betreft lijk ik wel een beetje op hem. Maar goed, dan moet je gewoon zeggen, Gijs, nou stoppen. Dan probeer ik dat ook te doen. Maar Paulus die had dat evangelie bekendgemaakt dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Dat hij was gekruisigd, maar ook weer opgestaan uit de dood. En dat hij ten hemel was gevaren. En dat hij beloofd had dat hij terug zou komen. Nou, zeg maar, dat is kortom het evangelie in de notendop om ons te redden. En uiteindelijk niet alleen maar de mensen die dat geloofden, maar alle mensen. Dat is het evangelie van Paulus in een kleine, piepkleine notendop. Dus hij kon daar ook zijn mond niet houden in die kamer die hij gehuurd had, of in dat huisje. En inmiddels was heel het praetorium, dat heeft te maken met het hof van de keizer, alle mensen die daar werkten, van hoog tot laag, die hadden van dat evangelie gehoord. Die kwamen bij Paulus' buurt, wat heb je nou weer te vertellen, dat is mooi. En die kwamen tot geloof. Dus 2 jaar lang begon daar in Rome, in dat centrum van de aardse macht, begon daar geluiden te klinken van een hemelse macht. Van iemand die koning zou zijn over heel de aarde en zelfs de hoogste zou zijn van alle hemelingen. En in de hemel. Ja, en dan moet je naar die keizer toe, na die 2 jaar. Moet je zeggen van, ja, ik weet van niks of zo, nee. Paulus sprak waarheid. En hij heeft waarschijnlijk tegen die keizer ook het een en ander verteld. En de Heer stond hem nabij. De Heer stond naast hem en gaf mij kracht. Ja, hoe is dat dan? Nou, ik ben ervan overtuigd dat die keizer de Heer niet heeft zien staan naast Paulus. Het is dus een andere soort van bijstand. Het is een innerlijke bijstand in je geest en in je ziel. De Heer staat naast mij en gaf mij kracht. Hij gaf Paulus de woorden te spreken tegen die keizer waarschijnlijk. Waarop de keizer uiteindelijk besloot dat hij niet schuldig was. Hoe is dat nou voor ons? Want als nou de Heer nabij is bij Paulus, kan hij dan ook bij ons nabij zijn? Daar ben ik van overtuigd. Iedere gelovige, je komt tot geloof. Waarom? Omdat God dat werk doet in je. Ik kan u niet tot geloof brengen. Absoluut niet. Ik doe niet eens mijn best ervoor. Ik zou alleen maar verkeerde woorden gebruiken. Ik zou lopen drammen en zeuren en dreigen met hel en verdoemenis enzovoort. Tenminste, zou je kunnen doen. Dat gebeurt wel eens in kerken. Want als je niet gelooft, ga je naar de hel. Nou, er bestaat niet eens een hel, dus hoe kan je daar dan heen gaan? Maar goed, als je er meer van weten wil, dan mag je het met me komen praten. Hoe was het met de Heer? Die hing dan aan een kruis en iedereen bespotte hem. Ook in die hof, bij die hoge priester, toen die werd beschuldigd, was de Heer alleen. Hij had niemand, geen mens op wie die nog kon vertrouwen. De laatste die aanwezig was, die verloochende hem 3 keer en rende snel weg. De Heer was alleen. Geen mens waarop hij kon vertrouwen. En hoe is dat met ons? Wij hebben wel iemand op wie we kunnen vertrouwen, namelijk de Heer. De Heer geeft kracht. Gods geest is in ons gekomen toen we tot geloof kwamen. Daar zijn we zelfs mee verzegeld. Dat is veilig gesteld, laat ik het maar zo even zeggen. Een stempel van je bent van mij staat er onzichtbaar op ons leven. En de Heer is nabij en hij geeft kracht. En dan staat er dat Paulus zal worden geborgen. Dat is dat tweede thema. Dus de Heer staat naast me. Dat is een geestelijke zaak. Dat is een innerlijke zaak. God die kan je troosten op de allermoeilijkste momenten. En er zijn best mensen in ons midden die dat ervaren hebben. Die moeilijke momenten, maar ook vaak ook die vertroosting. En dan gaan we het hebben over bergen. Wat is nou bergen? Nou, bergen, dat is wegtrekken uit gevaar. Met name wanneer je jezelf niet meer kan redden, dan heb je iemand nodig die jou wegtrekt uit het gevaar. En daar kan je van alles bij verzinnen. Ik las onlangs dat er een jongetje in een ravijn gevallen was. Ik weet niet precies hoe hij het overleefd heeft, maar hij kon zeker niet op eigen kracht uit dat ravijn komen. Hij had iemand nodig die hem uit die gevaarlijke situatie kon wegtrekken, kon bergen. Ik heb bijvoorbeeld andere voorbeelden. Er zijn namelijk bergingsbedrijven in de wereld. Dus als je op de klippen loopt, dat kan ook figuurlijk zijn in je leven, als je op de klippen loopt, dan is het goed als iemand jou kan bergen. Dat iemand jou uit die gevaarlijke situatie kan weghalen. Ik heb nog meer voorbeelden. Wanneer de vlammen eruit slaan, zal ik maar zeggen. Dat hebben we ook zelf wel eens. Hè? Dat je zo beangstigd bent, dat je niet weet waar je het zoeken moet. Dat het wel lijkt of je al je zenuwen in lichte waaien staan. Dan heb je iemand nodig die jou zou kunnen bergen. En dat bergen, dat is een, als dat gebeurt, is dat een voorloper op redding. Voor Israël en voor Paulus was er een berger. Iemand die hen uit de gevaarlijke situatie kan trekken. Uit Sion, hebben we net geloof ik dat woord gezongen in een lied. Sion, maar in Israël. Zal de verlosser, letterlijk de berger, komen. Er staat niet redder, maar verlosser, berger. We zitten nu in een situatie in de wereld om ons heen waarin Israël behoorlijk in de verdrukking zit. Het is allemaal geprofiteerd. En uiteindelijk komt er een moment dat van alle kanten weer, net als met de Zesdaagse Oorlog, maar dan lijkt het andersom te gaan, dan kan Israël zichzelf niet meer redden. Dan komen al die volkeren af op Jeruzalem om Israël, om dat volk te vernietigen. En dan op dat moment, en dat is allemaal profetisch voorspeld, dan zal die Heer terugkomen voor Israël op de Olijfberg. Dan zullen er allerlei dingen gebeuren en die legers die dan, die legerkampen die rondom Jeruzalem zich opgesteld hebben, die zullen vernietigd worden. Uit Sion zal de verlosser, de berger, komen. En Paulus? Dan is dat een innerlijke zaak. Weet je dat Paulus voordat hij tot geloof kwam, al een Jood was die het heel ver had geschopt in het Jodendom. Hij was, hij stond in groot aanzien. Hij had les gehad van de allerbeste professor, zal ik maar zeggen. Een Joodse geleerde, Gamaliel, die wist heel veel van de schrift. Was ook een heel wijs man, moet ik zeggen. Dan kan je in Handelingen even lezen hier en daar. Daar had Paulus les van gehad. En uiteindelijk was Paulus opgeklommen, die was zo fanatiek. Die was echt fanatiek, Paulus. Die ging zelfs mensen achterna die in de Heer Jezus geloofden, om ze in gevangenissen te laten zetten om het leven te brengen. Dat was Paulus. En op zo'n tocht, dat hij met brieven van de hoge priester zelfs naar Damascus ging om daar de Joodse mensen die daar woonden en die geloofden dat de Heer Jezus de Zoon van God was, die wilde Paulus gevangen nemen. En mee terug naar Jeruzalem om ze daar te laten straffen. En daar gebeurde dat hele gekke, bijzondere. Licht uit de hemel, feller dan de middagzon. Moet je rekenen, Midden-Oosten, middagzon. Schijnt zonnetje goed hoor. Maar licht kwam uit de hemel, feller dan de middagzon. En Saul heette hij toen nog. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Al die volgelingen van de Heer Jezus, die hij in gevangen had laten nemen, daarvan zei de Heer Jezus, wat vervolg je mij? Ze zijn van mij. En na 3 dagen, Paulus werd blind, en na 3 dagen kwam er iemand langs. En toen gebeurde dat wonder, dat hij kon zien met zijn ogen, maar dat hij ook kon zien met zijn hart. Dat hij zo verkeerd bezig was geweest. En later schrijft hij alles wat ik zo belangrijk vond. Dat in aanzien zijn en dat fanatieke van me. Het is vuilnis geworden, want ik heb Christus leren kennen. En dat is dat bijzondere. Hij was, terugkijkend op zijn verleden, schrijft hij in de Romeinenbrief. Ik was, ja, Ik wist echt niet wat ik aan het doen was. Het enige wat ik voortbracht was dood. En in mij woont die dood. En dat straal ik ook uit. Wat kan mij nog redden? Nou, zo zat Paulus aan de grond. Zo zat Paulus zijn leven op de klippen. En dan heeft hij het begrepen. Genade is het. Niets wordt je aangerekend. Want alles wat jij fout gedaan hebt, dat heeft Christus voor jou weggedaan. Zijn kruis en zijn sterven en zijn begraven zijn en zijn opstanding, dat heeft God gebruikt om die genade aan ons te schenken. Om dat geloof aan ons te schenken. En Paulus heeft dat ontdekt. Genade doet het. Ik hoef me niet meer schuldig te voelen. Christus heeft alles volbracht om mij en uiteindelijk zelfs alle mensen tot hun doel te laten komen. Genade doet. Een berger. Iemand die Paulus uit die moeilijke omstandigheden haalt in zijn leven. En hem laat zien wat het is. Genade doet het. Een berger voor Israël. Die Israël zal redden uit die moeilijke omstandigheden die nog gaan komen. De Heer bergt ons van ieder boos werk. Nou, dat had Paulus ervaren. Het boze werk dat Paulus allemaal overkomen was, bracht hem uiteindelijk in Rome terecht. Al die vervolgingen, de stenigingen, de zweepslagen. Ik geloof dat hij 3 keer schipbreuk heeft geleden. Nou, je zal maar een dienstknecht van de Heer zijn. Hè? Is geen toeristisch tochtje hoor. In een moeras gelegen 24 uur. Ja, dan waren ook muggen. En nog meer ongedierte. Alles heeft hij doorstaan. En uit alles heeft de Heer hem toch weer geborgen. Al die boze werken. Daaruit heeft de Heer Paulus gered. Geborgen en daarna gered voor zijn hemels koninkrijk. Voor ieder boos werk. Nou, toen ik daar over las, ieder boos werk. Het is, ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, ieder boos werk. Je kan wel iedereen de schuld geven dat hij boos doet tegen je. Maar hoe zijn we zelf? Doen wij ook niet soms boos werk? Dat we een ander niet meer zien staan? Of dat we jaloers zijn? Of dat we wraak willen nemen? Omdat iemand ons wat aangedaan heeft? Denken we dan nog na over dat God in ons woont met zijn geest? Als we ons willen wreken, hebben we dan die uitspraak vanuit het woord? Mij komt de wraken toe, zegt de Heer. Hoef jij niet te doen. Jij hoeft niet zelfs niet te oordelen over een ander. Dat doe ik. Nou, ook ons boos werk. God is bij machte om ons van ons eigen boze werk te bevrijden. Te verlossen. Uit die zwarte, donkere gedachten die alleen maar uit zijn op negatieve dingen. Om ons eruit te bergen en te redden. Dus niet alleen met boze werk veranderen, maar waarschijnlijk ook ons eigen boze werk. Daar is de Heer toe in staat om ons daaruit te bergen. En als je geborgen bent, als je uit die moeilijke situatie gekomen bent waar je jezelf niet meer uit kon halen, dan is de volgende stap redding. En hij redt ons voor zijn hemels koninkrijk. Nou, dat is het hemels koninkrijk. Dat lijkt heel erg veel op het koninkrijk der hemelen. Nou, misschien is dat wel iets wat bij elkaar hoort. Het hemels koninkrijk. Nou, laat ik dit zeggen. Ik heb er wat over nageslagen, nagelezen, nagedacht. Het hemels koninkrijk is van karakter, is van inhoud, komt het uit de hemel. He? De Heer Jezus komt Israël redden vanuit de hemel op de Olijfberg. Later zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En dan schrijft die apostel Johannes, die schrijft: en ik zag een nieuw Jeruzalem, getooid als een bruid, nederdalen van de hemel op aarde. Nou, Dus de locatie van hem, hemels koninkrijk, of wat Matthäus noemt, het koninkrijk der hemelen, heeft een locatie, een plaatsing op aarde. Maar het heeft ook, er is ook een plaats in de hemel waar een hemels koninkrijk is. Paulus schrijft daarover. Ons domein is onverbrekelijk verbonden met de hemelen. Nou, en zo werkt God die dingen uit. Een hemels koninkrijk dat een plaats heeft op aarde en een hemels koninkrijk dat een plaats heeft in de hemelen. Twee gebieden, twee groepen, hemelse wezens, die zijn er, en mensen op aarde en hemelse wezens die in de hemelen zijn, die worden door God benaderd om uiteindelijk in de voltooiing weer één geheel te worden. Dan zullen hemelen en aarde met elkaar verbonden zijn. Maar nu heeft God die twee wegen uitgekozen om die twee groepen te benaderen. Hij redt ons voor zijn hemels koninkrijk. Dus, samengevat, van karakter hemels, maar zeker twee locaties, twee sferen. Op aarde en in de hemel. Redding. Wanneer is onze redding voltooid? Wanneer is onze redding voltooid? Zeg het eens. Wanneer zijn we echt gered? Wat moet er dan verdwijnen? Die boze buurman? Of die boze ik? En wat moet nou verdwijnen om werkelijk gered te zijn? De dood. De dood moet verdwijnen. Want dat is de bron van al die ellende. We zijn stervend en in dat stervend zijn veroorzaken we bederf, veroorzaken we al die boze dingen. De redding is voltooid wanneer die laatste vijand de dood heeft afgedaan. En allen aan hem onderschikt zullen zijn. Nou, dat is niet van de knoet, hè. Maar dat is werkelijk vanuit het hart belijden. Jezus is Heer. Jezus is Heer. Jezus is de hoogste van allen, zowel in de hemelen als op de aarde. Als je dat nou van harte durft te belijden. En dat hij jouw redder is. En dat hij ook op een gegeven moment de dood teniet zal doen. En wij ons daar vrijwillig aan God onderschikken, dan is redding voltooid. En ik heb geschreven, hè. Let maar op wat ik geschreven heb, sorry. Ik loop een diaatje achter. Wanneer wij ons nu al aan God onderschikken, want dat kan, dat is een zaak van het hart, als wij ons nu al aan God onderschikken, dan worden we zelfs bevrijd van onszelf. Van al die negatieve dingen die in ons zijn, die voortkomen uit het feit dat we nog steeds stervend zijn. En dat heeft hele negatieve gevolgen in ons gedrag. Maar God kan ons daarvan bevrijden door zijn geest die in ons is. En als hij zich van ons, als wij ons onderschikken en wij worden bevrijd van onszelf, dan is die wraak is weg. Dan zijn die boze gedachten weg. Dan is het van, oh ja, nou, ik geef jou een hand. En ik geef jou een zoen. En ik kom nooit meer bij jou langs. En je hoeft bij mij niet meer te komen. Nou, al dat soort dingen, die zijn verdwenen. Wanneer we bevrijd zijn van onszelf. Dan werkt God in ons zulke geweldige dingen uit. Dan komt in plaats van boosheid en vervreemding van elkaar, komt er verzoening. In plaats van vijandig zijn, komt er vrede. In plaats van een ander wat misgunnen, ga je uitdelen. Dat is allemaal wanneer we van onszelf bevrijd worden. En God kan dat nu al in een proces doen en straks in de voltooiing volkomen. God, alles in ons. Hij zal dat doen. En dat is redding in optima forma. Tot zover.